Welkom bij Radio Maria, een katholieke stem bij u thuis.
De Kerk leeft. Een programma van Radio Maria, u gebracht door Nele.
Dag beste luisteraars van Radio Maria. Van harte welkom in deze nieuwe aflevering van De Kerk Leeft. Vandaag zitten we weer met een volle studio. Alle micro's zijn bezet. Wij hebben drie leden van de gemeenschap Fazenda da Esperanza, of de Boerderij van de Hoop, die sinds september 2018 hier in België zijn gevestigd. Goedendag, alle hartelijk welkom. Dank voor jullie komst. Zou jullie jezelf even willen voorstellen aan onze luisteraars eerst?
Ja, ik ben David, ik ben 42 jaar, ik kom van Noord-Limburg en ik heb een verslavingsprobleem met speed en alcohol en ik ben nu 6 weken in de Fazenda.
Hallo, ik ben Jan Koosmans, ik ben geboren in Tongeren en ik woon nu momentaan in Hamond-Achel en ik woon al bijna 6 jaar op de Fazenda de Esperanza. Ja, hallo.
En dat heeft ook nog iemand Duitsstalig. Hij zal in het Duits spreken en Jan zal het vertalen. Als u zichzelf ook even wilt voorstellen.
Hallo, ik ben der Benny. Ik kom uit Duitsland. Ben 29 jaar oud.
Ik ben Benny, kom uit Duitsland, ben 29 jaar oud.
En ben seit fast 3 jahren auf der Fazenda.
Ik ben bijna 3 jaar op de Fazenda.
Aufgrund meiner Kauf- und Spielsucht im Casino.
Omdat ik een koop- en gokverslaving had.
Wel, ja, jullie spreken alle drie. Ik ben sinds enige tijd op de Fazenda, maar onze luisteraars gaan dat zeker allemaal nog niet kennen. Zou u willen uitleggen wat zo'n Fazenda da Esperanza of zo'n boerderij van de hoop is en waarom jullie daar zijn komen wonen?
Ja. Fazenda da Esperanza, boerderij van de hoop. Dat komt uit Brazilië. In 1983 is ze ontstaan door een jonge man, Nelson genoemd. Hij was dan ook heel veel bezig met het geloof, met de Bijbel. En hij was goed bevriend met de Franciscaanse priester, Vrij Hans. En hij fietste elke dag naar de kerk. Van bij zijn thuis had hij dan een straathoek. Die straathoek waar heel veel drugsverslaafde jonge mannen stonden marihuana te roken. En had hij altijd goeiedag gezegd. Tot op een gegeven moment dat Nelson had gevraagd aan de priester. Ik wil toch wel op een of andere manier die jonge mannen helpen, of hoe kan ik dat doen, had hij gezegd, je zult u eigenlijk zwart maken, laat de anderen zwart zijn. Dus op die manier is Nelson dan vanuit de kerk terug naar huis gefietst en is hij gestopt op de straathoek waar dat de jongens marihuana aan het roken waren, waar dat de jongens dan ook eigenlijk armbandjes aan het maken waren. Zodoende dat Nelson had gevraagd, kan je mij dat leren om die armbandjes te maken? Ja, geen probleem, ik leer jullie dat. Hè. En dan had een van de jongen hem dat geleerd aan Nelson. En had op dat gegeven moment eigenlijk had die jongen die dan Nelson geleerd had voor die armbandjes te maken, had hij heel zijn levensverhaal verteld. Met dat gegeven had Nelson dat echt wel aangepakt bij hem. En had hij gezegd van, well, we willen daar verder mee gaan. En dan na een paar weken hadden die jonge mannen gevraagd aan Nelson. Nelson, kunnen we uw fiets maar eens lenen? Zo. Nelson had dan gezegd, ja, geen probleem. Ja, hier is mijn fiets, die kunt je gemakkelijk lenen. Wat die jongens wilden doen eigenlijk was die fiets verkopen. Ja, voor dan nog sneller drugs te kunnen kopen. Ja. Dan op een gegeven moment hadden die jongens gezegd van, ja, eigenlijk kunnen we Nelson zijn fiets toch niet verkopen, want Nelson is toch altijd vriendelijk tegen ons. Ja, zeg, dat gaat toch niet. Zeg, weet je wat we doen? Zeg, we zorgen dat die fiets in orde staat. We gaan die ketting smeren, die slijtplaat van achter ook recht maken, die zadel vastvijzen, dat stuur vastmaken. Zorg dat die fiets helemaal blinkt. Na een paar dagen hebben ze die fiets teruggegeven aan Nelson en dan had dat zo'n groot vreugdegevoel gegeven eigenlijk bij Nelson en bij die twee mannen, bij die twee jonge verslaafden eigenlijk, dat die, een van die jongens had beslist, ik wil daar iets meer mee doen. Ik zou graag willen van de drugs afgeraken. Kun je mij daarmee helpen, Nelson? En had Nelson gezegd, ja, we kunnen u helpen. Zeg, we zullen samen naar Vrijhans gaan, de Franciscaanse priester uit Duitsland, die in Brazilië werkte. En zo is dan eigenlijk een relatie ontstaan tussen de drugsverslaafde en Nelson en Vrijhans. En zo is het beginfase van de fazenda ontstaan. Ja.
Dat was dus 1983. Ja. Intussen is de fazenda in België, maar ook in vele andere landen. Waar is de fazenda intussen gevestigd?
Momenteen hebben we 140 vestigingen of 140 huizen over heel de wereld. In Brazilië, Argentinië, Colombia, overal. Ja. In Europa ook.
Ja. Ja, want hoe is dat dan gegaan? U heeft verteld over de ontstaangeschiedenis van dus Nelson en Vrijhans en die verslaafde jongeren. Hoe zijn ze dat dan gaan vormgeven? Want de fazenda, waar jullie zelf deel van uitmaken, is een leefgemeenschap. En is dat ook zo altijd geweest van in het begin? Dus dat ze een leefgemeenschap begonnen zijn?
Ja, het is begonnen met één persoon natuurlijk, hè, en met Nelson. Nelson heeft die ene jongen opgenomen, heeft die mee naar huis genomen, in de eerste fase eigenlijk van de fazenda. En het belangrijkste is bij ons is dat we 24 uur op 24 uur samenleven. Ja. En Nelson heeft dan zo die jongen mee naar huis genomen en wij zijn thuis verzorgd eigenlijk, ja, voor die detox en de alles te doen. Ja, heeft hij bij zijn thuis gedaan. Dat is ook zo'n grondregel bij de fazenda, is dat we 24 uur op 24 eigenlijk bij elkaar zijn.
Ja. Ja. Zoals jullie drie nu.
Ja,
in,
wij zijn ook de hele dag bij elkaar.
Ja, ja. Ja. Het is, jullie wonen nu ook in de Achelse Kluis, dat was vroeger een trappistenabdij, geloof ik.
Ja, ja.
Zijn er nog broeders?
Twee.
Nog twee broeders. Ja. Ja. Het is een groot gebouw en jullie zijn voorlopig met drie. Ik kan me inbeelden dat dat wel een druk leven is, ook op een manier om dat dan wel te onderhouden daar.
Ja, het is groot. Hè? Ja. Het is groot en heel veel muren. Hè? Zo, vele fazendas hebben geen muren. Hè? Wij zijn de tweede fazenda, geloof ik, met een muur rond heel de fazenda. Veel andere fazendas hebben geen omheining, zal ik maar zo zeggen. Ja. Dus ja, het is groot, hè, alles te verzorgen, te poetsen, maar het lukt wel. Hè. Ja. We hebben nog plezier eraan en alles, dus ja, dat lukt wel. We maken geen stress daarvoor.
Dan gaan we er nu uit voor een eerste muzikale onderbreking. Jullie hadden een cd meegebracht.
Ja.
En hebben onder andere gekozen voor het lied No Longer Slaves.
Oké, dankjewel. You unravel me with a melody. You surround me with a song
of deliverance from my gone. I'm no longer a slave to fear. I
tells me love has called my name.
I've been born again into your family. Your blood flows through my veins.
I'm no longer a slave to fear. I am a child of God.
That's what I am.
I'm no longer a slave,
no
to,
longer
fear.
Slave to fear.
I am a child of God.
Welkom terug, beste luisteraars, in de Kerk Leeft, waar we vandaag in gesprek zijn met David, Jan en Benny van de Fazenda da Esperanza, die sinds oktober of september 2018 in de Achelse Kluis aanwezig is. Jullie hebben zelf zo net kort voorgesteld, maar we hebben het nog niet gehad over de reden dat jullie zelf eigenlijk bij de Fazenda terecht zijn gekomen, jullie persoonlijk levensverhaal. Misschien is het wel interessant om het daar ook even over te hebben.
Ja, ik wil vertellen daarover dat ik van jongs af aan eigenlijk met een speechverslaving kamp. Er waren nogal wat problemen bij ons thuis in het gezin. Ik had een broer wat nogal een speciaal geval was, een probleemkind. En daardoor was het thuis nogal vrij moeilijk. Hij zit momenteel nog altijd in de gevangenis. Hij zit al 26 jaar in de gevangenis. Hij is geïnterneerd. Dus dat is echt wel genoeg. Het was een moeilijke jongen in zijn jeugd. Hij is 5 jaar ouder als mij. Ik keek naar hem op en het was natuurlijk een slag op mijn gezicht toen ik 15 jaar was in de gevangenis hebben gezet. Het was mijn voorbeeld. Het was mijn idool eigenlijk. Mijn beste vriend. Ik sliep samen met hem op de kamer. Dus dat was wel een hele slag voor mij. En toen was ik een beetje kwaad op de politie, op de maatschappij. En ben ik mij beginnen te verzetten. En ben ik het house-milieu ingestapt. In die tijd waren er nog veel house-discotheken in België. de house muziek, die house scene. Daar kwam heel veel drugs bij kijken. En de eerste jaren had ik met die drugs eigenlijk geen problemen. Op mijn werk waren ze super content. Ik had eigenlijk alleen voordelen. Als ze mij vragen waarom zit je verslaafd geraakt, dan kan ik altijd zeggen van, in het begin had de drugs voor mij alleen voordelen. Mijn zelfvertrouwen steeg met 200%. Ik voelde me heel zeker. Ik had energie voor 200 mensen. Het ging mij allemaal super voor de wind. Het is pas later dat ik psychische problemen ben beginnen te krijgen. In de mate van psychoses en depressies. Zo erg zelfs dat ik een paar zware zelfmoordpogingen heb ondernomen. Eén daarvan heeft mijn linker onderbeen gekost. Dus ik heb het toch wel over serieuze pogingen. En zo ben ik eigenlijk heel veel opvangcentrums en afkikcentrums gedaan. Het jammer is dat die in België heel vaak, als je bijvoorbeeld op de paasafdeling van een ziekenhuis gaat en je hebt een verslavingsprobleem, op de meeste gevallen mocht je maar 10 dagen blijven. Dus je detox en dan komt je op een wachtlijst voor een verdere verwijzing. Maar het zijn overal lange wachtlijsten. Dan moet je weer bijvoorbeeld 2 maanden bij je thuis gaan overbruggen, dan loopt weer alles in het honderd. En zo is het een weg van vallen en opstaan voor mij geweest. Heel moeilijk. Ik heb wel gelukkig een heel goede psychiater die mij altijd heeft willen helpen, die me nooit de deur heeft gewezen, dokter Esterkam van Peer. Dat is ook het hoofd van de psychiatrie in Heusden en in Hasselt. Die heeft altijd met open armen staan wachten voor mij op te vangen. Soms in heel moeilijke tijden. Dus daar ben ik wel heel dankbaar voor. Maar voor een concrete oplossing is eigenlijk de Fazenda de Esperanza voor mij een concrete oplossing geweest. Ik ben nu 6 weken daar. Ik ben 6 weken clean. Het is de eerste stap de goede kant uit. Mijn familie is blij. Ik heb 2 kleine kinderen. Het is de eerste stap de goede kant uit. Ja. Ja. Ja.
En in welke zin betekent de Fazenda de Esperanza iets dat u daarvoor nog niet was tegengekomen?
Het grote verschil is, ik kan 24 op 24 uur rekenen op medebewoners. We slapen ook niet alleen op een kamer. Je moet natuurlijk ook wel veel dingen opofferen. Hè? Geen gsm, geen tv, de eerste 3 maanden geen bezoek. Dus dat is niet niks allemaal. Niet roken. Ik wil maar zeggen, maar ik kan 24 uur op 24 uur op mede lotgenoten rekenen. En we vangen elkaar ook echt op.
Ja.
We bidden samen. Je wordt opgevangen. Je wordt opgevangen. Dat is 24 op 24, 7 op 7 staan er mensen voor je klaar. Weten waar je het over hebt. Ik ben er heel content van.
Ja. Ja. En jullie leefproject gaat ook verder dan gewoon clean blijven, zoals u zegt. Dus we hebben geen contact met de buitenwereld de eerste 3 maanden. We roken niet. We hebben geen gsm, we hebben geen televisie. Dus wat is het idee daarachter om zoveel te laten? Het is bijna als monniken dat jullie leven nu.
Ja. Het idee daarachter is eigenlijk dat we terug een basis gaan vormen. Hè, dat we gaan voelen dat we met kleine dingen terug gelukkig kunnen zijn. Hè. Ik zal maar een klein voorbeeldje geven. Het Nutella-moment. Hè. Dus we kunnen elke dag Nutella eten. Dat doen wij ook niet. Hè. Dus wij eten alleen maar Nutella op woensdag en op zondag. Dus op woensdagmorgen zijn wij blij, like een klein kind, dat wij Nutella kunnen eten. En dat is eigenlijk zo de basis terugvormen, dat wij ook vrijdagavond... vrijdagavond, het is filmavond. Tof, hè? En dan zondagavond is dan ook filmavond. Misschien nog wel nog met een trommeltje chips erbij. Hè? Met limonade, en dan zijn wij blij. Hè? Dat proberen wij terug met kleine dingen terug... blij en gelukkig te zijn, eigenlijk. Dat is het eigenlijk de grond. En alles niet snel te maken. Hè. Door brieven te schrijven, niet snel een WhatsAppje te sturen. Het is hier allemaal moeilijk en het gaat weer niet. Hè. Als David er eens over nadenkt, dan kan hij dat opschrijven. Ja, ik heb het moeilijk, maar misschien door te schrijven denk je ook wel na, is het wel goed? Om dat te schrijven naar huis, of niet? Als hij een gsm had gehad, dan had hij al lang gezegd, kom maar je halen, ik ben hier weg. Ja, bijvoorbeeld, als hij schrijft, dan gaat het allemaal niet zo snel.
Ja. Ja.
Dus het zal langzaam moeten gaan. Langzaam, maar zeker.
Ja. Ja. En u zegt, ja, we leren terug genieten eigenlijk van kleine dingen.
Ja.
De kleine dingen ook naar waarde schatten. Iets dat niet mogelijk was als u vasting aan een verslaving.
Ja.
Omdat dat het leven dan overheerst? Ja,
ja, door verslaving staat je daar eigenlijk niet bij stil. Hè. Daar moet alles snel gaan. Hè. Uw drugs zal snel daar zijn. Hè. Ik had zelfs op een gegeven moment had ik 3 dealers die voor mij werkten eigenlijk. Hè. Zodoende dat ik maar één of de andere dealer kon contacteren voor sneller met een drugs naar mij te kunnen laten brengen. Hè.
Ja.
Zo.
Ja.
Op die manier. Dus het moest alles snel gaan.
Ja.
En dan vergeet je uit, ja, waarom leef je eigenlijk dan zo? Dan word je geleefd door een drugs en door de alcohol.
Ja, ja, want uw persoonlijk verhaal, hoe heeft u de Fazenda leren kennen en hoe bent u daar terechtgekomen?
Ja, ik heb de Fazenda leren kennen daarvoor. Ik ben nu al 6 jaar op de Fazenda. En daarvoor heb ik die Fazenda leren kennen door Rob Volders, ook een heel gelovige man, die in contact gekomen is met een priester. En mijn mama is ook heel gelovig, is parochieassistent altijd geweest. We hebben in een groot huis gewoond en we hadden een kamer over en die man had een paar problemen en is dan bij ons terechtgekomen. En Rob had dan die Fazenda leren kennen, omdat hij ging in zijn vakanties ging hij altijd bij de Fazenda helpen, werken. Op een gegeven moment komen 2 jongens uit Duitsland, Louis en André Marques, mijn verantwoordelijke van vandaag, hè, komen bij ons thuis terecht en blijven overnachten. Omdat mama is ook heel ruimdenkend en heel gelovig en zo. Maar ik had zoiets van, waar komen die 2 vreemde vogels hier bij ons doen? Zeg, wie zijn dat eigenlijk? Hè? Maar ik wou dat nog niet zo weten, want ik was nog een beetje gesloten. Ik wou nog niet aan mijn verslaving werken. Hè? Dus op een gegeven moment zou ik dan die Fazenda leren kennen. Na 5 jaar, hè, ik was toen 40 jaar, was mijn verslaving zo een puinhoop geworden. Hè? De laatste 5 jaar van mijn verslaving. Ik ben lang verslaafd geweest, maar ik heb mijn verslaving eigenlijk kunnen indijken alleen maar in het weekend gebruik. Hè? Dus maandag stop en dan ging dat goed tot donderdag, vrijdag. En dan de vrijdagavond, waar is Jan? Jan zit op café op vrijdagavond. Dat is de normale regel, bij mij altijd zo geweest. De beloning van een heel week werken is dan vrijdagavond pinten drinken en plezier maken en uitwisselen van gedachten en ideeën wat je allemaal hebt meegemaakt in die week. En natuurlijk, ja, is ook drugs daarbij gekomen, partydrugs. Hè. De house zijn ook daar geweest. Heb ik ook ecstasy, speed, cocaïne, alles. Ik heb alle soorten drugs gebruikt. Hè. Maar nooit niet dagelijks. Tot de laatste 5 jaar toch wel. Heb ik toch wel elke dag drugs gebruikt. Tot mijn spijt. Maar het is nu zo. Op mijn 40ste heb ik dan beslist van, nu moet het maar eens gedaan zijn. Als ik nu nog verder ga, dan ben ik binnen de kortste keren sterf ik. Omdat het zo slecht bij mij ging. Ja. Mijn huid die zag grijs, grauw. Ja. Ik leefde niet meer. Ik werd geleefd door drank en drugs. Ja. En dan heb ik ook een poging ondergaan om mezelf te doden. We hebben geprobeerd een overdosis te nemen. Daar ben ik in het ziekenhuis terechtgekomen. Daar heb ik daar verschillende dagen geslapen, omdat ik te veel slaaptabletten heb genomen met cocaïne erbij, met vodka, met alle soorten dingen. En dan heb ik beslist van naar de Gebroeders Salesianen te gaan in Tiene. Een heel goede afdeling eigenlijk. Hè. Na 10 weken was het zogezegd genezen verklaard. mijn werk teruggekregen, mijn vriendin was ook terug daar. Alles was terug in orde, zo met de familie ook. Ze, allee, hè, eindelijk. Ja, ik was dan ook al gestopt met roken en zo. Hè. En dan na 2 weken heb ik terug een terugval gedaan. Op een zondagnamiddag met cocaïne, met vodka, met terug sigaretten. Maar dan had er zoiets bij mij gewerkt en mijn geweten was al 10 weken teruggezuiverd en met psychiaters gepraat en alles en zo. Hè. Maar dan had ik zo een goed geweten gekregen eigenlijk van ik zal in waarheid leven. Ja, ik moet eindelijk maar eens in waarheid leven. En dan heb ik de waarheid verteld tegen mijn vriendin. Toen. Maar die kon dat niet plaatsen. Op dat moment, ja, die zegt, nee, dat wil ik niet, dat wil ik niet. Zeg, ja, zeg, toch, is het zo? Dan heeft ze, hebben we het uitgemaakt, hè, met elkaar. En dan heb ik naar mama gezegd, tegen mijn moeder verteld. Zeg, mama, zeg, ik geloof dat het tijd wordt om naar Duitsland te gaan. Naar de Vazena de Esperanza. Ja, geen probleem, ik heb al gebeld, we kunnen daarheen. mama, die wist al natuurlijk waar. Hoe laat het was, dan zijn we er op een zondagavond, zondagnamiddag zijn we naar Duitsland gereden. Mama had al gezegd van, ja, we zullen een koffer al meenemen. Hij zegt, je kunt al daar blijven. Hij zegt, nee. Zeg, we gaan nog niet daar blijven. Hij zegt, we komen terug. En dan, ja, ik heb zoiets van, ik moet mijn buikgevoel laten praten. Hè. Ik ben er dan zondagnamiddag daar aangekomen. Dat waren eigenlijk allemaal toffe gasten. Ja. Zo, dat was zo een groep van 7, 8 mensen. En allemaal zo aan mijn leeftijd. Hè. Een paar stotneuzen daarbij. Zo, hè. Maar allemaal zo mijn leeftijd. En ja, er konden wel een paar mensen Engels praten. Want ik kon totaal geen Duits. Hè. En dan heb ik gezegd, mama zei, we gaan dat doen. Hij zei, ik ga dat doen. Dus ik ga maar proberen een jaar clean te blijven. Zo. De donderdag erop, de 4e juli 2013, heb ik dan mijn intrede gedaan in de Fazenda. Ja, het was allemaal niet zo gemakkelijk geweest, hè, dat jaar natuurlijk. Hè. Zo, want dat is zo... Ja, 3 maanden zonder mijn familie, zonder mijn mama. Hè, ze kan ik 3 maanden niet zien. En mijn zus ook, en mijn broer. En, allee, ja, ze zo, ja, maar eigenlijk die 3 maanden, dat gaat eigenlijk heel rap voorbij. Hè. En dan na 3 maanden was mijn mama en mijn zus daar. Ja, dan heb ik een goede uitwisseling gehad van gedachten. Dan heb ik alles gezegd, oh, is alles scheisse hier en zo. En ik kan dat beter maken. En ik kan dat beter zo doen. En allemaal zo. Ja, blijf dan maar rustig. Ja, blijf nog maar wat. En dan ben ik toch maar daar gebleven. Hè. En dan, na een jaar daar te zijn, heb ik dan op vakantie gegaan. Naar mijn mama gegaan, naar België terug. En dan heb ik zoiets gevoeld van... die drugs, nee. Ja, maar alcohol was toch nog altijd een ander paar mouwen. Omdat ik toch nog altijd goed zin had voor alcohol te drinken. Dus weet je wel, er is toch niemand op mij aan het wachten in België. Zo, ik kan er toch nog maar een jaar bij plakken. Dus ja, op die manier ben ik al 6 jaar bij.
Want jullie spreken dan wel een belofte uit om een jaar te blijven.
Ja. Wij spreken een belofte uit.
Ja. Ja. En is er ook zoiets als, dat is nu een vraag tussendoor, maar ja. Als een blijvende belofte aan de gemeenschap? Of is het altijd gewoon voor een jaar?
Het is meestal altijd voor een jaar.
Ja.
Oké. Okay. We hebben ook zo de familie van de hoop, dat is zo'n vaste kern. Hè. Mm-hmm. En daar kan je ook zo stappen in doen. Ja, daar kan je ook 7 stappen in doen. En na 7 jaar of na 8 jaar kan men dan zo leven als Godgewijde persoon eigenlijk. Dat je je leven wijdt aan God en aan de gemeenschap.
Ja. Ja. En is het in Duitsland dat u Benny heeft leren kennen?
Ik heb Benny leren kennen in Duitsland, dat klopt. Ja. Ja, en nu wonen wij bijna een half jaar samen met Benny.
Ja, want het verhaal van Benny Ten eerste uw persoonlijk verhaal. Hoe heeft u de Fazenda leren kennen? En hoe bent u dan in België terechtgekomen?
Ja, also bei mir fing das alles mit 18 Jahren an, dass ich in der Sucht gekommen bin, mit der Spielsucht im Casino.
Bei mir ist er ab meinen 18 Jahren einmal begonnen. Da habe ich mit der Casino-Verslaving, mit Schutzverslaving begonnen eigentlich, ja.
Und später halt, wo dann kein Geld mehr da war, nachdem ich dann nicht mehr gewonnen habe, sondern eher alles verloren habe.
Later, dass ich nicht mehr gewonnen habe, aber dass ich dann alles verloren habe.
Das heißt, auch mal am Tag um die 1000 Euro verspielt?
Habe ich dort mal 1000 Euro verspielt eigentlich in den Casinos.
Das war so gesehen, dass der Lohn für den ganzen Monat gewesen?
Das war eigentlich mein ganzer Werklohn von heel de maand.
Und da hatte ich dann kein Geld mehr, aber da ich noch zu Hause bei meinen Eltern gewohnt habe, habe ich die halt gefragt.
Da ich kein Geld mehr hatte und da ich eigentlich bei meinen Eltern gewohnt habe, habe ich dann Geld gefragt an meine Eltern.
Und so habe ich dann auch immer wieder Geld von meinen Eltern bekommen.
So habe ich dann auch altijd Geld von meinen Eltern gekregen.
Aber später haben die halt herausgefunden, dass ich das Geld in die Spielhalle gebracht habe.
Und natürlich haben meine Eltern zu weten gekommen, dass ich nach dem Spiel, nach dem Casino ging.
Und dann haben sie natürlich den Geldhahn zugedreht.
Dann haben sie den Geldhahn zugedreht.
Und dann stand ich dort, ohne Geld.
Und dann stand ich da, ohne Geld.
Aber trotz allem gab es immer wieder Situationen, wo ich trotzdem an Geld kam.
Maar er zijn altijd weer situaties geweest waarbij ik toch altijd wel aan geld geraakte.
Diese Gelegenheit nutzen, mijn Eltern mal eben 20 Euro aus dem Portemonnaie zu nehmen oder mehr.
De Gelegenheit gekregen van toch altijd weer geld te stelen van mijn ouders uit de Portemonnaie.
Auch die Eheringe versetzt.
Ik heb ook de trouwringen verkocht van mijn ouders.
En später ook zeer tief in die Kriminalität reingegangen.
Und da bin ich dort deep in der Kriminalität zurechtgekommen.
Und dann habe ich halt für meine Eltern, weil meine Eltern sagten, du brauchst eine Therapie.
Dann haben meine Eltern gesagt, ich gebrauche eine Therapie.
Dann habe ich zuliebe meiner Eltern diese Therapie gemacht.
Und vor der Liebe von meinen Eltern habe ich dann die Therapie gemacht.
Aber für mich war es klar, ich brauche keine Therapie. Wofür?
Aber ich dachte so etwas, ich brauche dann eigentlich nicht die Therapie.
Aber ich dachte, okay, für meine Eltern, ich mache.
Aber für meine Eltern, ich kann das tun, für meine Eltern, ja.
13 Wochen habe ich die Therapie gemacht.
13 Wochen habe ich die Therapie getan.
Und dann bin ich rausgeflogen.
Dann bin ich rausgeflogen.
Weil ich mich nicht an die Regeln halten wollte.
Und ich mich nie an die Regeln habe gehalten.
Aber dann war ich ein halbes Jahr abstinent gewesen.
Dann bin ich ein halbes Jahr abstinent gelebt.
Und dann ging das alles von vorne los.
Und dann ging es zurück von voran.
Das ist
zurück. Verder.
Noch tiefer in die Kriminalität gefallen.
Ze zijn nog dieper in de criminaliteit gegaan.
Dan kwam die Polizei zu mir.
Dan is de politie naar hem gekomen.
Dan kwam de Staatsanwalt zu mir.
Dan kwam de staat naar hem.
Dan kwam de Gerichtsvollzieher zu mir.
Dan kwam de Gerichtsdeurwaarder.
Dan kwam de Richter.
De Richter.
En Gott sei Dank war Gott da.
Maar God zij dank was God daar.
Der mich immer nur so gesehen kurz vorm Knast, also kurz vorm Gefängnis dort hatte.
Die mij daar gezien had, kort voor het gevangenis eigenlijk.
Und dann am 1. Mai 2015.
1. Mai 2015.
Nachdem ich sehr tief schon war und eigentlich nur auch Hilfe brauchte.
Dat ik eigenlijk schon, het was eigenlijk diep in de schulden, diep in de penarie. Maar toch, die hulp was daar.
Und der Vaterstaat sagte, wir finanzieren dir keine Therapie mehr.
Ja, der Staat hat dann, in Deutschland hat der Staat gesagt, von, ihr kriegt von uns keine Therapie mehr.
Und da habe ich dann dem Tag, den 1. Mai 2015, die Versender da Esperanza kennenlernen dürfen.
Dann, auf den 1. Mai 2015, habe ich dann die Versender der Esperanza lernen können.
Und ich war dort gewesen mit meinen Eltern und wir haben uns das angeschaut.
Ik was samen met mijn ouders daar naartoe gegaan en we hebben dan ja, gaan kijken hoe dat werkt daar.
En ik kwam ook in gesprek dort met Antonio damals.
Ik kwam ook in gesprek met Antonio.
En ik ben zu Antonio gegaan en Antonio heb ik gevraagd.
Ik ben naar Antonio gegaan en ik heb aan hem gevraagd.
Du redest van alcoholabhängen, van drogenabhängen.
Je praat over... Over drugsverslaafden, over alcoholieters.
Maar dat heb ik niet.
Dat, Dat is niet mijn verslaving.
Ich habe eine spielende Kaufsucht.
Ich habe eine Gottverslaving.
Und er sagt zu mir, das ist kein Problem. Eine Sucht ist eine Sucht.
Er hat tot mij gezegd, van, das ist kein Problem. Eine Verslaving ist eine Verslaving.
Gab mir eine Visitenkarte mit.
Er hat mir eine Visitenkarte gegeben.
Und dass ich Kontakt aufnehmen soll mit André.
Ich soll dann Kontakt aufnehmen mit der Hofleiter, André.
Und somit hat mein Vater dann den Kontakt aufgenommen mit André.
Daardoor heeft mijn vader contact opgenomen met André.
Und eine Woche später saß ich mit André dort.
En een week later zat ik daar met, samen met André.
Und André erzählte mir halt die ganze Entstehungsgeschichte von der Versender.
Ja, en André heeft dan het ontstaan van de Versender verteld aan Benny.
Und ja, anschließend fragte, ob ich alles verstanden hätte.
En dan heeft hij gevraagd. Ja, heb je alles verstaan, Benny?
Und ich sagte, ja, es hört sich sehr gut an, ne?
Ja, ich habe alles verstaan. Het hört sich alles heel goed an.
Aber wo ist der Haken?
Maar waar is het addertje onder het gras?
Und er sagte, na, du hast deine Regeln.
Ja, ich habe natürlich die Regeltjes hier.
Also die Regeln von kein Zigarette.
Geen sigaretten.
Kein Handy.
Geen GSM.
Kein Internet.
Geen Internet.
Kein alleinigen Ausgang.
Nicht allein wandelen gehen.
3 Monate Kontaktsperre nach draußen, also zu meinen Eltern, ja, zu meiner Familie.
Drei Monate kein Besuchsrecht.
Und da habe ich dann gedacht, okay.
Da habe ich gedacht, ja, okay.
Und ich bin dann rausgegangen und ich habe gesagt, ich gehe niemals auf die Versender.
Ich bin dann nach Bade gegangen und habe gesagt, von, ich schaue da nie nach zu.
Aber ich bin da.
Aber ich bin doch gegangen.
Am 11. Mai 2015 bin ich wegen die Versender eingetreten.
Am 11. Mai 2015 habe ich dann auch mein Intrede getan in der Versender.
Habe auch mein Jahr meine Rekuperation gemacht.
Habe auch ein Jahr meine Rekuperation gemacht.
Auch viele Krisen bekommen.
Auch viele Krisen gehabt.
Und meine Krisen habe ich auch viel zu Maria gebracht.
Meine Krise habe ich dann auch nach Maria gebracht.
Da wir im Wald eine große Grotte hatten.
Ein Bos haben wir eine Maria-Grotte.
Und ich habe zu Maria gesagt, was mache ich eigentlich falsch?
Da habe ich dann gegen Maria erzählt, was tue ich eigentlich falsch?
Warum habe ich nicht diese Freude, die alle haben?
Warum habe ich die Freude nicht, die alle anderen wel haben?
Und auf einmal bekam ich wirklich eine Antwort.
Und auf ein gegeben Moment reicht eine Antwort.
Diese Antwort, du musst dir dein Leben vergeben.
Dat antwoord was van, je zult je eigen vergeven.
Ik heb gedacht, ja, wie zou ik me mijn leven wirklich vergeven?
Well, dan heb ik gedacht, van, hoe zou ik eigenlijk mijn leven kunnen vergeven?
Ik ben dan, abends hadden we aanbeting gehad.
S'avonds hebben we dan aanbidding gehad.
En ik heb mijn hart vrijgemaakt voor God.
Dan heb ik mijn hart vrijgemaakt voor God.
Und in dem Moment merkte ich, wie ein Stein von meinem Herzen gefallen ist und ich mich frei fühlte.
Auf dem Moment ist ein Stein von meinem Herzen freigemacht eigentlich. Ja.
Und da habe ich halt diesen Punkt gesehen, ah, jetzt habe ich die Kraft von Gott bekommen, um mir selber zu vergeben.
Da habe ich das Punkt gesehen eigentlich, von, da habe ich die Kraft von Gott gekriegt.
Und ja, und so lebte ich weiterhin dort.
En zo heb ik dan verder geleefd en verder mijn ervaring gemaakt.
En ik ben weer naar Maria gegaan.
Dan ben ik terug naar Maria gegaan.
Ik heb ze weer gevraagd.
Heb ik ze weer teruggevraagd.
Wat moet ik doen dat ik zo ben wie die anderen, deze vreugde spüre?
Wat moet ik toch doen dat ik dezelfde vreugde kan voelen wat dat die anderen voelen?
Ich habe wieder die Antwort bekommen, liebe deinen Nächsten wie dich selbst, aber du musst anfangen, dich zu lieben.
Ich habe weer dat antwoord gekregen. Liefde, geeft de naaste liefde, zo wie jezelf.
En heb ik gezegd, wie zou ik mich denn anfangen zu lieben, met mijn probleem, met mijn aussehen?
Hoe kan ik dan mezelf lief hebben, met mijn problemen, hoe dat ik zelf eruit zie?
Oder andere Situationen halt, ne?
En andere situaties.
Aber dann habe ich gesagt, okay, ich mache es, ne? Ich fange an, mich zu lieben.
Dann habe ich gesagt, von, okay, ich fange gewoon an, mezelf lief te hebben.
Auch immer wieder ins Gebet dadurch gegangen, immer wieder zu Gott gebetet, dass er mir die Kraft gibt, mich zu lieben.
Ich habe altijd weer naar God gebeten und dann an hem de Kraft gefragt.
Und ich habe angefangen, mich zu lieben.
Und ich habe Ik ben begonnen mezelf lief te hebben.
En dan ben ik eines morgens opgestaan.
Dan ben ik op een morgen opgestaan.
En ik kon niet meer diese Liebe Gottes in mir haben, weil das Herz war voll gewesen von Liebe.
Ik kon op een gegeven moment de liefde van God niet meer erin te hebben, want het was zo vol met liefde van God.
En morgens, als ik aufgestanden, ik beschrijf dat immer, als würde mijn Herz platzen vor ja. Liebe.
Dus morgens ben ik opgestaan en dan wou mijn hart uitspringen van de liefde van God.
En in mir tat sich was. Ik konnte mijn Nächsten lieben. Ja.
En bij mij was er iets veranderd. Ik kon mijn Naaste lief hebben.
Ich habe das Bett gemacht von meinem Nächsten.
Ich habe das Bett mooi opgemaakt von meinem Bruder in mijn kamer.
Als Ilaru krank war, bin ich zu ihm hingegangen, habe ihm einen Tee bereitet.
Als ein Bruder ziek was, habe ich ihm Tee gebracht.
Dass man halt anfängt, dass ich angefangen habe, in den kleinen Dingen erst halt zu lieben.
Da bin ich begonnen, von in der kleinen Seite lief zu haben.
Und später auch in den großen.
Und dann later auch in die großen.
Und so habe ich dann meine Erfahrung ein Jahr gelebt.
So habe ich dann ein Jahr lang die Erfahrung getan.
Was ich auch sehr schön fand, diese Erfahrung.
Was ich auch sehr schön fand an dieser Erfahrung.
Und nachdem ich ein Jahr gemacht habe, bin ich für 14 Tage in den Urlaub gegangen.
Nach ein Jahr bin ich 14 Tage in Vakanzie gegangen.
Bin dann wiedergekommen.
Bin dann zurückgekommen.
Bin weitere 9 Monate geblieben.
Bin ich zurück 9 Monate geblieben.
Und nach diesen 9 Monaten wollte ich eigentlich nicht mehr auf Versender bleiben. Ich war sehr
Nach diesen 9 Monaten wollte ich eigentlich nicht mehr auf Versender bleiben.
Weil ich sehr unruhig gewesen war.
Ich war sehr, sehr unrüstig.
Und habe dann meine Erfahrung draus gemacht für 1,5 Jahre.
Ich bin dann nach buiten gegangen und habe da 1,5 Jahre meine Erfahrung gemacht.
Und ich habe Gott gefragt in der Weile, was möchtest du von mir? Welchen Weg soll ich gehen?
Ich habe Gott gefragt, was willst du eigentlich von mir? Welchen Weg soll ich gehen?
Und ich bekam eine Antwort.
Ich habe dann eine Antwort gekriegt.
Mission in Belgien.
Du sollst die Mission in Belgien gaan doen.
Ich sagte, nein, das ist nicht von Gott.
Nee, das ist nicht von Gott.
Ich habe ihn wieder gefragt.
Ich habe ihn zurückgefragt.
Gott, was möchtest du von mir? Welchen Weg soll ich gehen?
Gott, was willst du eigentlich von mir? Welchen Weg soll ich gehen?
Ich habe wieder eine Antwort bekommen.
Ich habe wieder eine Antwort gekriegt.
Die Mission von der Versender in Belgien.
Die Mission von in Belgien.
Und ich sagte, nein, das ist nicht von Gott.
Nee, das ist nicht von Gott. Diesen Weg will ich nicht gehen.
Mein damaliger Chef kam zu mir an.
Mein voormalige Baas ist nach mir gekommen.
Sagte, ich möchte deinen Vertrag verlängern.
Ich will ihr Kontrakt verlängern.
Ich sagte, nein, ich möchte nicht.
Hat Benny gesagt, nee, ich will nicht.
Und da kam mir der Gedanke, oh nein, was habe ich gesagt?
Da kam mein Gedanke von, oh nein, was hab ich nu gesagt?
Weil Ende August 2018 endet mein Vertrag.
Ende Augustus 2018 war mein Kontrakt ein Ende.
Und dann habe ich angefangen wieder Gott zu fragen, was möchtest du von mir?
Also zurück begonnen te vragen aan God, wat wil ik eigenlijk, wat wilt u eigenlijk?
Dan bekam ik geen antwoord.
Dan is hij toch geen antwoord gekregen.
En een week zuvor, einde meines Vertrages.
Voor de week voor leer dat zijn contract de einde was.
Habe ich von André Marquez, also den Regionalverantwortlichen.
Habe ich von André Marquez, der Regionalverantwortliche.
Wieder diese Einladung bekommen.
Eine Einladung gekriegt.
Mission in Belgien.
Für eine Mission zu tun in Belgien.
Und dann habe ich gesagt, okay, dreimal dieselbe Antwort, das ist von Gott. Okay, ich gehe dorthin.
Dreimal dieselbe Antwort von Gott. Okay, ich tue die Erfahrung.
Und ich habe André angerufen.
Ich habe André gebellt.
Und gefragt, wann fängt die Mission an?
Wanneer begint de missie in België, André?
Ja, am 3. September 2018.
De 3. September 2018.
Ich sagte direkt, ich bin dabei, okay.
Dat hij direct gezegd van, ik ben erbij, ik ga dat doen.
En nu bent u in België hier voor de missie. Ja. Het is intussen hoog tijd voor nog een muzikale onderbreking. Ja. We gaan naar een Duits lied luisteren. Zo groot is der Herr. En dan hebben we dadelijk nog een beetje tijd om te spreken over jullie dagdagelijkse leven vandaag in de Fazenda.
Ja, dank u.
Ein König voller Pracht, voll Weisheit und voll Macht, die Schöpfung betet an,
die Schöpfung betet an.
Er kleidet sich in Licht, das Dunkel hält ihn nicht und flieht, sobald er spricht.
Don't
Welkom terug, beste luisteraars, in de Kerk Leeft, waar we vandaag in gesprek zijn met Jan, David en Benny van de Fazenda da Esperança, of de Boerderij van de Hoop. Een leefgemeenschap ontstaan in Brazilië, die ja, een leefgemeenschap vormt van mensen die met een verslaving kampen. Het kan een verslaving zijn van allerlei soorten, zoals we vandaag hebben vernomen. Jullie hebben daarnet jullie persoonlijke getuigenis gegeven van hoe jullie bij de Fazenda terechtgekomen zijn. Ook wat dat al heeft betekend voor jullie persoonlijk. Nu ben ik wel nieuwsgierig naar hoe jullie leven er zo van dag tot dag uitziet. Ja, we weten dat jullie dus zonder gsm, zonder televisie, 3 maanden familie eigenlijk niet zien of weinig contact hebben met de familie. Maar hoe verloopt jullie leven nu? Ja, een gemiddelde dag in de Fazenda.
Een gemiddelde dag is eigenlijk... We staan om 7 uur, hebben we ontbijt. Ontbijten we samen, meestal een half uurtje. Wat de normale gang van zaken is. En dan beginnen we de dag met gebed. Want de 3 pijlers zijn ook van de Fazenda. Zijn gemeenschap, geloof en werken. Na het gebed doen we dus de rozenkrans bidden. En lezen we ook een stuk uit de Bijbel. Iedere dag. En dan kiezen we een woord van de dag. Kiezen we iedere dag een nieuw woord van de dag. Wat we dan proberen te leven. Wat we in de praktijk proberen om te zetten. Vandaag is dat bijvoorbeeld een licht zijn. En dan beginnen we aan het werk. De abdij van Achel. Het is een mooi gebouw. Maar we zijn met 3 mensen op dit moment. En we staan ook in voor het onderhoud. En het is werken dag. Om het zo maar te zeggen. Want... ik wist niet dat ik zoveel ging dweilen in mijn leven. Maar jawel. En s'avonds sluiten we de dag ook af met gebed. Ja. En s'avonds, we werken zo tot 4:30, 5:00. En om 6:00 eten we weer. En dan om 8:00 bidden we samen nog een keer. En dan tussendoor maken we nog, als we dan vrije tijd hebben, maken we muziek voor in de kerk. We hebben ook 2 missen per week. Zaterdagavond hebben we een biddingsavond. En 2 keer per week hebben we ook DVD-avond. Ja, ja. Ontspanning.
Ja, ja. Ja, want over muziek gesproken, jullie zeggen we maken muziek samen, maar de muziek die we nu gehoord hebben is ook een cd met muziek van de Fazenda. Dus ja...
Ja, dat klopt. Ja. Deze cd die hebben we gemaakt omdat de Fazenda de Esperanza 20 jaar bestaat in Duitsland. En dan hebben we gezegd, we hebben verschillende muzikanten op elke... Op elke boerderij zijn verschillende muzikanten en hebben gezegd, anders moeten we maar samen zitten voor een cd te maken, voor dan ook natuurlijk ook weer een kleine opbrengst te hebben, omdat wij leven van de voorzieningheid. Hè. We leven wat de mensen ons geven. Hè. Zo, ja, daardoor hebben we dan ook een cd kunnen sponsoren en zo kunnen maken.
Ja, ja. En jullie gemeenschap is nog maar sinds kort in België, dus waarschijnlijk ook nog niet algemeen bekend in België.
Nee.
Maar als mensen nu geïnteresseerd zijn in de gemeenschap of gewoon willen kennis maken, jullie zijn momenteel met 3. Staan jullie open voor andere leden of bezoekers of om jullie leefgemeenschap te tonen?
Ja, het beste kunnen ze zoeken op de Achelse Kluis, op de internet. Pagina eigenlijk, en daar vindt men dan ook al onze contactgegevens. Maar ze kunnen ook vrijblijvend naar ons naar de mis komen. Elke woensdag om 5:30 hebben wij een mis bij ons in de huiskapel. En zondags namiddags om 5:00 hebben we ook nog maar een mis. En de deuren gaan open voor ons, voor het publiek, om 3:00. En dan kunnen dan de mensen bij ons een tas koffie komen drinken, een stuk taart komen eten en ons leren kennen, een babbeltje slaan. Zo.
Ja, we hebben nog enkele minuten. We zijn stil aan het einde gekomen van dit gesprek. Er zijn nog enkele dingen. Ik zie dat jullie allemaal een bandje dragen met dus hoop, esperanza op.
Ja, ja. Klopt.
Dus ik vroeg mij af, omdat Benny op een bepaald moment zei van de staat wilde mij geen therapie meer geven of zag het niet meer zitten. Is dat misschien een groot verschil met de andere therapieën of wat dan ook? Ja. Het aspect dat God eigenlijk, dat we bij God altijd een nieuwe kans krijgen? Of?
Bij ons krijg je ook altijd weer een nieuwe kans. Hè? Natuurlijk, als David volgende week begint te roken en dan 3 keer zegt van David, Ze heeft haar broodje nu al drie dagen. Daar is dan de deur natuurlijk. Hè. Maar bij ons is de regel, je krijgt altijd weer terug een kans.
Ja. Ja.
7 x 70 zullen we elkaar vergeven en terug een kans geven natuurlijk. Hè.
Ja. Ja. En heeft de Fazenda voor jullie zelf ook iets betekend, of betekent de Fazenda ook iets in jullie persoonlijke geloofsleven? Bent u gegroeid in uw geloof door de Fazenda?
Ja, ik ben toch wel gegroeid in mijn geloof. Hè. Ik ben altijd wel gelovig opgegroeid. Hè. Maar nu vind ik toch meer rust door mijn gebed. Door mijn persoonlijk gebed, door het gebed 's morgens dat we bidden, het rozenhoedje van vroeger, dat bidden wij ook elke morgen. Daar vind ik toch wel een bepaalde rust in.
Ja. Ja. En voor u ook, het geloof, is het ook verdiept dan door de Fazenda?
Ja, dat is op jeden geval.
Ja. 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 En voor u?
Ja, voor mij ook. Ik heb jaren geleefd, op een heel ander leven geleefd en dan zonder God geleefd. En dat heeft mij eigenlijk niks gebracht als miserie en ellende.
Ja.
En ik vind deze weg aangenamer, veel aangenamer. Dat heb ik rustig te zeggen. Ja.
Ja. Jawel. Ik wens jullie
heel
veel succes met jullie levensgemeenschap. Is er misschien nog
iets? Ja, ik wou wel zeggen, je moet niet bepaald gelovig zijn om voor naar ons te komen. Ja. Het is een hulpmiddel, het geloof. Hè?
Ja.
Dus maar het belangrijkste is dat we een gemeenschap zijn, hè? Ja. Dat we voor elkaar daar zijn. En we hebben zelfs moslimmensen gehad die bij ons kwamen. Hè? En ook atheïsten hebben we ook al gehad. Ja. Hè? Dus,
maar de gemeenschap staat open voor iedereen.
Je moet natuurlijk zelf open zijn voor het geloof, een beetje. Voor iets nieuws, hè? Als je dat nog niet kent.
Ja. Goed. De tijd zit er helaas op. Bedankt voor het heel boeiende gesprek. Ik wens jullie heel veel succes toe met de missie hier
dank
in België.
Dank je wel.
En ook in jullie persoonlijke leven. Ja. Benny, Jan en David, hartelijk dank. En altijd welkom bij Radio Maria natuurlijk.
Ja, dank je. Ja, dag.